Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij samen van Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gebod te horen. Het 88ste vers van Psalm 119. Wij lezen Gods woord in het eerste boek der koningen, het 19e hoofdstuk, de eerste 18 versen. Wij noemden nu 1 koningen 19, vers 1 tot en met 18. We lezen daar Gods woord. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil en kwam ter Berzeba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder de jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve en zeide: het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom en ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water, alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk, en hij ging door de kracht derzelver spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet, het woord des Heren geschieden tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heren ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heren heen. Doch de Heren was in de wind niet, en na deze wind een aardbeving, de Heren was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem en zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heren zeiden tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus. En ga daarin en zalf Hazael, den koning van Syrië, over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover Gods woord in deze schriftlezing. Zoeken we tezamen het aangezicht des Heren in het gebed. Goede tieren en volzalig God, in dit stille avontuur zondert gij ons af rondom uw woord. Heren, dat zijn nog uw bemoeienissen. met mensenkinderen. Want och, wie zijn wij dat gij naar ons omziet, mensen verdord als het hooi, ja nergens toe dienend, aan de ijdelheid onderworpen, geen vrucht in zichzelf voortbrengend. Mensen die van u afgeweken zijn en in het drukke gedoe van het leven niets anders kunnen voortbrengen dan datgene wat u mishaagt. En waar uw heilig gebod met voeten getreden wordt en waar we in het diepst van ons hart hoogmoedige, eigenlievende en eigengerechtigde schepselen zijn. En juist zo blind dat we het bedekken en niet ontdekt willen worden, niet willen weten en niet willen horen van ons diep verloren bestaan. Want och, we kunnen het wel belijden dat we van u zijn afgevallen, maar zo gauw het aan onszelf komt, dan dekken we de wonden toe en dan willen we niet dat ze opengelegd wordt. Dan willen we niet dat onze ware gedaante ons voorgesteld wordt, opdat we voor uw aangezicht zelf de goddeloze zouden worden. Daartoe is die almachtige genadewerking van uw heilige geest nodig, dat die geest door het woord onweerstaanbaar werkt om ons de afgronden van ons vijandig bestaan te ontdekken in gedachten, woorden en werken. Maar nu is het zo groot, Heere, dat gij dat ter hand neemt, dat gij wel weet hoe een mens tot stilstand gebracht moet worden en hoe hij bij zichzelf gebracht moet worden en hoe hij zichzelf moet leren veroordelen voor uw aangezicht en hoe hij zijn rechter om genade leert bidden. Gij houdt niet op, gij gaat door. Wat is dat toch eeuwig groot? Naar uw welbehagen. Het is uw eeuwig voornemen in Christus en gij vervult het ook. En zo wilt gij nog mensen in hun ongeluk leggen, opdat zij waarlijk bekennen wie en wat ze zijn, opdat ze om genade verlegen worden en een oog en een hart voor die genade mogen ontvangen. Dan doet gij zien welke mogelijkheden er nu zijn, maar hoe het alleen ook voor hen mogelijk is in u, lieve Zoon, die gij tot een volkomen zaligmaker en borg gesteld hebt. En nu wilt gij uw woord nog laten uitdragen om de heerlijkheid van die Emmanuel voor te stellen in al zijn schoonheid en luister, in al zijn liefde en opzoekende liefde om te redden van de dood. O, dan bidden wij u, wil ook vanavond zo dan met ons nog bezig zijn. En mogen uw woord waarlijk een spiegel zijn waarin we onze eigen bestaan mogen kennen en onderkennen. Dat we moeten zeggen, hoe is het toch mogelijk dat dat ons voorgehouden wordt, precies datgene wat ik ben. Maar dat ook een verwondering het hart vervullen mag, dat er nu voor zulke nog een weg ter ontkoming is in Christus. En dat gij die als een borg en zaligmaker gesteld hebt tot een eeuwige verlossing. En dat zijn heerlijkheid boven alles uitschittert. O Heere, zend zo uw licht en uw waarheid neder, opdat die ons geleiden. Er kunnen zoveel vragen rijzen in het binnenste, zoveel noden zijn en zoveel zorgen het hart benauwen. O, het kan zijn dat wat eertijds ons vervulde volkomen weggezonken is en dat we daarop dreven en nu zijn we aan de grond gevaren We zitten vast. We kunnen niet verder. We alles kwijt en nergens bij. Maar o Heere, nu zijt gij die God, die bij zo'n arme ledige zondaar of zondares nog weet te komen. En die ze weet op te zoeken. Ja, die ook met uw eeuwige liefde, met uw armen uitgebreid naar hen staat. En roept en lokt, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Heere, wil gij zo dan het licht over uw woord doen opgaan. En ons in uw woord leiden, opdat wij het onderwijs van uw getuigenis mogen doorgeven. En dat wij zo in dit stille uur nog iets mogen meedragen naar onze woning en naar onze binnenkamer. Wat verwerkt mag worden. Wat ons wat te zeggen heeft. Wat ons ofwel neerwerpt ofwel opricht naar dat we nodig hebben. Zo wilt gij toch altijd uw volk opzoeken en ze onderwijzen en ook verder leiden in uw waarheid en tot uw kennis, opdat uw naam verheerlijkt mag worden. Heere, dan bidden wij om uw zegen voor het eerst tot bekering, voor de voortgang, om in uw kennis te mogen wassen. En wij dragen de zieken op aan uw troon. Wees hen nabij. Wil ook de weg van beproeving heiligen aan hun hart. Wij dragen de ganse gemeente op aan uw troon. Gedenk haar in al haar noden en met al haar vragen. Wij leggen ze neder, Heere, biddende dat uw woord alleen heerschappij mogen hebben in het midden van haar en dat wij daar tezamen onderbuigen mogen. Zo vragen wij dit alles niet om iets dat in of aan ons is, want in ons is geen grond en is geen recht, maar wil ons nog horen en verhoren om de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon Jezus Christus uit genade. Amen. Wij willen thans, geliefde, onze bijbellezingen vervolgen. Zoals u wel u nog zult herinneren, zijn wij vorige winter gekomen tot en met het derde hoofdstuk van de profeet Jona. Wij slaan nu op het vierde hoofdstuk van deze profetieën. En wij willen voor vanavond overdenken de eerste vier versen. Jona 4, vers 1 tot en met 4. Daar lezen we: dit verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide: Och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tars. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid, en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: Is uw toren billijk ontstoken? Tot zover het gedeelte dat we vanavond hopen te overdenken. Maar laat ons eerst nog met elkaar zingen. Eerst worden uw gaven ingezameld voor de doeleinden u bekend. En wij zingen samen van Psalm 139, de versen 1, 2, 4 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Omringt mijn gaan en liggen, gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Geen woord is nog een tong ontgleden. Of gij weet al reeds mijn reden. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou mijn Heer uw oog niet zien? Al voer ik op naar hemels trans, daar zijt gij, daar vertoont uw glans. Al daalde ik zelfs ter helle neder, daar vond ik ook uw aanschijn weder. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer beproef en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Het zijn de versen 1, 2, 4 en 14 van Psalm 139. We hebben wel een zeer droeve geschiedenis te vertellen. We kennen het voorafgaande, geliefden. Daar is een hele stad, ouden tot en met de kinderen en heel veel vee gered. Gered van de eeuwige ondergang. En nu lezen we dat Jona het er niet mee eens is. Jona is het niet eens met de barmhartigheden en de ontfermingen Gods. En het verdroot Jona met een groot verdriet en zijn toorn, zijn ergernis ontstak. Wij zullen vanavond een verhaal hebben te doen dat als een spiegel ons wordt voorgehouden en waarin juist Gods volk eigen gestalte leert zien. Want het is niet de eerste, de beste. Een kind van God, een knecht des Heren, van hem lezen we dat verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. We zouden het niet aannemen als het niet in de Bijbel stond. Onbegrijpelijk dat nu juist uitgelezen Jona, niet waar, liever zwavel en vuur van de hemel had zien regenen, om zo te zeggen, dat hij liever gehoord had het erbarmelijk gegil van de mensen en van het gedierte, dan dat hij nu mocht opmerken dat wonder der genade Gods. Dat God traag is tot toorn en zich haast om genadig te zijn, dat zijn hand liever heelt dan slaat, dat kon Jona eigenlijk niet tot vreugde stemmen in deze omstandigheden waar hij was, omdat hij er zelf tussen zat. Net als die oudste zoon, hoewel het daar weer anders lag, maar toch zien we overeenkomende trekken. Dus die oudste zoon, die steekt blijkbaar toch ook altijd nog in de ware gelovigen. Die oudste zoon, die kon het maar niet hebben, dat zijn jongere broer, die verloren gewaand werd, nu toch nog weer feest mocht vieren. En door zijn vader binnengebracht was in de feestzaal en dat het gemeste kalf was geslacht. De vreugderoep van vader die waar, uw broeder, mijn zoon was verloren, maar is gevonden, zo behoren we dan blijde te zijn, stemde die oudste broeder tot ergernis. En datzelfde merken we hier nu bij Jona, de knecht des Heren. Hij ergert zich, let goed op de dingen die hier geschreven staan in het woord. Hij ergert zich aan de genadedaad van de Almachtige God. Nu gemeente, dat staat ons tot lering geschreven, zoals alles in Gods woord. Ik denk dat we daar allereerst deze les wel uit hebben te halen. Dat we niet tegen het volk van God in die zin moeten opkijken, als zouden het heiligen zijn. Heiligen in zichzelf dan wel verstaan. Het zijn wel heiligen, maar dat wil zeggen heilige Gods. Afgezonderde, omdat God er zijn hand op gelegd heeft. En omdat God gezegd heeft dat hij voor ze in zal staan voor tijd en eeuwigheid. Maar zij kunnen zelf niets dan bederven. Daar is niets goeds van te verwachten. Wie in de verkeerde zin tegen hem aankijkt, zo dat eigenlijk Christus in de schaduw komt te staan en de christen naar voren gebracht wordt, die komt bedrogen uit. Maar dan in de tweede plaats, dan worden we geroepen om in eigen hart te blikken, opdat we ons toch nooit iets zullen verbeelden. Want in onszelf worden we nooit iets. En dat mag wel eens gezegd worden. Want daar zijn zulke verkeerde voorstellingen. Dat leert ons hier Gods woord, dat we in onszelf nooit iets worden. Dat is tot ontdekking dus. Als we er onze eer bij inschieten. Als de zaak ons te na komt. Onze naam, onze eer te na. Dan kunnen we anderen hellewaarts laten zinken. Dat leert ons hier Gods woord. Gods woord legt als het ware hier het hart open. Want Gods woord laat zien wat er in de mensenhart is. Dat zou je nou niet kunnen geloven. Dat zou je nou niet kunnen aannemen. Dat verschrikkelijk. Dat nou in je eigen hart zo ligt. Ofwel. Zodat je het moet zeggen. Heren, dat is mijn hart binnenste buiten gekeerd. Want anders is het niet. Als mijn eer te na komt. Kan ik anderen hellewaarts laten zinken. Dan ergeren we ons aan het evangelie van vrije genade. Aan het kruis van Christus. Dan ergeren we ons aan de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat de goddeloze om niet gerechtvaardigd wordt. En uit vrije genade zalig wordt. Alleen, als we zelf dat Nineveh zijn geworden. En dat Nineveh blijven. Dan zullen we ons verheugen. Dan verheugen we ons over Gods daden. Dat God Nineveh genadig is. Want dan zijn we met dat Nineveh één. En wij staan er niet meer boven. We zitten ernaast. We liggen met dat Nineveh als een arm verloren hoopje voor God. Wie niet naast die verloren zoon kan zitten. Die kan ook geen feest vieren. In het huis van zijn vader. Maar. Nu moeten we. Want de dingen liggen hier fijn. En daarom moeten we ze ook wel recht stellen. Want nu moeten we ook weer niet denken. Dat Jona een duivels leedvermaak had willen genieten. In de ondergang van Nineveh. Zo was het ook weer niet. Maar weet u. Hij zat met zichzelf in de knoop. Hij wist met zichzelf geen raad. Hij was omtrent zijn God in de war gebracht. Hij wilde God, ja zijn God, begrijpen. En nu ging God zo'n andere weg dan dat hij ooit had kunnen denken. Hij zat er zelf mee tussen. Hij was getrouw geweest nadat God hem gearresteerd had en hem teruggebracht had op de weg, had hij zijn roeping gebracht, vervuld en het woord gebracht. Hij had gepredikt en gewaarschuwd, maar nu stond hij voor leugenaar. Kijk, en dat wou er nou niet in. Voelt u wel hoe u hier tussen zat, hoe hij hier vast zat? Nou, hij voor leugenaar gesteld tegenover al die Ninevieten, die heidenen. Hij had het toch moeten verkondigen dat de stad omgekeerd zou worden. Dat heeft een zielsconflict in hem gebracht. Dat is niets vreemd in de Bijbel. Gods woord is zo eerlijk en laat ons zien hoe mensen durven met God te twisten. Wat zeg ik? Hoe Gods knechten met God twisten. Och, dat gebeurt nog. Wie enige kennis aan zichzelf heeft, die weet dat wel. Het komt er niet altijd uit misschien. Maar als we zo donker over de wereld lopen, wat huist daarvan binnen? En wat hebben we allemaal, misschien woordeloos, tegen God wel te zeggen? En ziet, zo was het nu ook bij een Job. En bij een Jeremia, zoals we wel weten. En bij een Asaf. Dat zijn mensen die het niet recht kunnen krijgen. Zij kunnen God niet begrijpen. En ze kunnen hem niet volgen in zijn doen. Het gaat net andersom dan dat zij zelf gedacht hadden. En ze kunnen het niet doorgronden. En dat doet zo'n pijn. Want het gaat heus maar niet om kleine dingen. Bij Jeremia ging het echter immers om de levensvraag en om het verbond. Hoe kon God toch zo met zijn volk handelen? En waarom moest hij toch dat oordeel aan dat volk, aan dat eigen volk van God aanzeggen? Maar goed, zo zat het nu met Jona ook. Hij kon God niet verstaan. Het was hem een raadsel. En laat ons dan maar beginnen met te zeggen, och, God moet handelen naar ons denken en naar ons begeren dat wij hem verstaan. Dan gaat het. En als het anders gaat, dan komt het verzet. Dan komt de zelfliefde en de zelfeer boven, als die ergens geraakt wordt. En ja, dan zouden we eigenlijk rechtlijnig redenerend of denkend liever hebben dat de ander maar het ongeluk ingaat, opdat wij met ons weten en willen niet ondergaan. We willen zelf toch ergens overeind blijven en het niet onderdoor onder dat woord Gods. Eigen liefde doet telkens die toren opwellen, dat is die ergernis. Dan kan de beschaving en de opvoeding en het geweten ons het woord achter de lippen houden, maar het zit daar van binnen en God ziet het hart aan. Want God kijkt diep door ons heen. O, de Heere weet zo te doorlichten. We worden doorlicht. Kijk, en als we nu daarin tot onszelf gebracht worden, dat wij dat verstaan, dan zeggen we met Asaf, ik ben een groot beest bij u. Daar komen we nou niet bovenuit. In een eerlijke belijdenis, niet om dat telkens weer te herhalen en om zware woorden te gebruiken, maar vanuit de zelfkennis. We willen God naar onze hand zetten. Jona had tevreden moeten zijn, als we het zo eens even mogen zeggen. Niet waar, dan had hij toch tevreden moeten zijn en met het vervullen van de opdracht die de Heere hem gegeven had. En om het dan verder aan de Heere over te laten, hij is toch soeverein in zijn doen vol majesteit. Maar God laten, dat kan vlees nooit. En alle vlees is gras, ook het volk is gras. En zo moet God wat aanhoren van de aard. En dat nu niet van de goddeloze wereld, maar dan beleidt Gods kerk van ons. Niet van de onbekeerlijken, maar van ons. O, dat hij ons verdraagt, wat is dat alleen al een wonder. Hoe ver kunnen ze afdwalen? In de hoogmoed van het hart kunnen ze vergeten dat de Heere eigenlijk toch met hem bezig is geweest. Jona vergat helemaal blijkbaar wat er gebeurd was. Die waar, diezelfde Jona is het die geworpen werd in de diepte van de zee en die op zo'n wonderlijke wijze uitgered was. Hij had eenmaal het eeuwige oordeel verdiend. Dat heeft hij toch moeten onderschrijven. Werp mij maar overboord. En hem was de genade der vergeving geschonken. En nu was hij... Ja, waar was hij? Hij had geen spoor te ontdekken. Of we ontdekken geen spoor bij hem van de barmhartigheid en van een oog met liefde voor die Ninevieten. Die stad die had er maar aangemoeten omdat hij dan eenmaal gebracht had dat woord. Was hij op zijn plaats geweest, dan had hij als Abraham de vader der gelovigen voor die gemeente geworsteld. Dan was hij door de stad gegaan om het oordeel te verkondigen. Maar tegelijk had hij ook de verborgen plekjes opgezocht om te worstelen. Opdat nog in die 40 dagen uitstel het volk mocht horen. Maar Jona had het afgeschreven. De Heere niet, maar Jona had het afgeschreven. En zo was het bij hem. En ziet, dat maakt nu dat hij die eenmaal rebelleerde tegen de bevelen Gods, nu aan het rebelleren was tegen de daden Gods. Het gaat al verder en verder. Zo zijn we onverbeterlijk. Ja, gemeente, zo wordt ons hier toch getekend wat er nu van een mens is. We kunnen nu allerlei bezwaren hebben. Oh, we kunnen zo goed meesteren. We kunnen bezwaren hebben tegen mensen die zo eng van blik zijn dat ze denken dat God vereenzelvigd is en Gods volk vereenzelvigd is met dat kringetje dat zij zelf om zich heen hebben. We kunnen op een andere manier weer bezwaren hebben tegen dit of dat. En zo zitten we op Gods rechterstoel en gaan we meten en gaan we veroordelen en gaan we die voor een fariseer verklaren en dat voor een fariseer, voor fariseïsme verklaren. Het is allemaal waar misschien, maar zolang we de staf over anderen kunnen breken, ontgaat het ons dat Jona in ons vel steekt. Want hier wordt in Jona ons eigen bestaan blootgelegd. En wat er in de diepte van ons hart huist, en wat er op een gegeven ogenblik, als het ons te na komt, uitkomt. Dat wordt ons hier in het woord getekend. Eerst als we in Jona ons eigen bestaan terugvinden, dan zullen we vrucht krijgen van het woord. Dan zijn wij de onverbeterlijke. En dan zal het na bekering nooit beter met ons worden, maar wel slechter. Voor eigen waarneming. En in eigen belijdenis voor het aangezicht Gods. Je ziet, en leren we dat nu maar belijden en beleven, dan zullen we leren wat genade is. Want dat is een wonder. Genade voor zo een en voor zulke mensen. Dan zullen we verstaan wat de Heilige Geest is. Dat we die nodig hebben, dat we zonder die geest niets zijn en niets hebben. Dan zullen we ook leren wat het is om liefde te hebben voor de naaste. Als we zelf, als die Jona en die Ninevite op één hoop geworpen worden, als ik het zo mag uitdrukken. En we zullen weten wat er in ons hart leeft, dat we daar hetzelfde ontdekken. Ook dan verstaan we het, wat liefde is en wat bewogenheid is over een verloren mens. En dat is het gebrek in deze wereld en in deze tijd. En ik dacht dat dat gebrek ook op het erf der kerk wel gevonden wordt. Want oh, wat zijn we bezig met in allerlei toonaarden Jona te veroordelen. Nee, zoals Jona moet het niet. En er worden boeken geschreven over Jona. Of in andere woorden, maar datzelfde, op datzelfde stramien. En dan moeten we medemenselijkheid tonen en we moeten de wereld ingaan. En de onderontwikkelde landen moeten gesteund worden enzovoort enzovoort. En intussen wordt er toch in dit alles een fariseïsme gekweekt. En dat is het fariseïsme van het oppervlakkige christendom. Dat in de hoogte zit en dat de armen van geest geeselt. Dat een arm en ellendig volk aan de schandpaal wil zetten. Alleen wanneer Jona gepreekt wordt in zijn ware gestalte bestaan als hier in ons eigen hart. Dat ook geldt van de kerk. Ja, allereerst van de kerk. Want het is de knecht des Heer, het is het kind van God. En als daar tegenovergesteld wordt nu, die tweede Adam, in zijn heerlijkheid, ja, dan zal er in het hart van een volk iets anders komen. En dan zullen de daden en handelingen daarvan ook getuigenis afleggen. Want zie, die is het alleen, die door het slijk gesleurd werd en bemodderd werd. En die zijn vader nooit heeft verdacht. Hij alleen behaagde de vader. Hoewel hij in zijn eer gekrenkt werd, in zijn naam belasterd, hoewel het er alles van had dat God hem wegging en tegen zijn woorden indruiste. Want immers, hij heeft uitgeroepen, wee u, gij fariseeën, gij schriftgeleerden. Maar Jezus heeft niet gezegd, Vader, waar blijft nu dat woord? Maar hij heeft zich laten uitwerpen en verguizen. Hij heeft zich laten lasteren en honen. En als een godslasteraar is hij aan het kruishout genageld. En daarbij heeft hij gebeden, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij gaf er zich aan. En die nu al zo leren, dat zij in zichzelf het niet verder kunnen brengen als een Jona, die leren nu schoonheid in hem te zien. En die leren in hem alles te, alleen te zien. Dat zij nooit buiten hem voor God kunnen bestaan. Dat zij nooit iets zullen hebben en iets zullen zijn buiten hem. Buiten zijn bedekking, buiten het in hem aangezien worden door God. En buiten zijn dierbare geest. Maar dan krijgen ze ook een priesterlijk hart. Dan krijgen ze bewogenheid in hun ziel met een wereld die in het boze ligt. Dan worden ze niet degene die zich afzonderen in hun eigen hoekje. Maar dan gaan ze de wereld in om nu aan die wereld te verkondigen wat een rijke Christus er is. En wat een volkomen zaligmaker er is. O, zo wordt Gods volk een getuige van hem die het leven is tot in eeuwigheid. En buiten wien geen enkele gerechtigheid voor God kan worden opgeleverd. Maar weet je wat ze wel verlangen? Zulken dat eenmaal die Jona's gestalte eens afgelegd mag worden. Daar zien ze naar uit dat ze eenmaal thuis mogen komen. Om nu nooit meer als een Jona. Want daar zijn ze duizendmaal op betrapt. Dat ze nooit meer als een Jona betrapt worden. En nooit meer de eer des Heren tekort doen. Want dat doet zo'n pijn. En zie, dat moesten we toch even zeggen. Voordat we nou verder lezen. Ik las namelijk een boekje over Jona. En daar zijn er allerlei mooie opmerkingen. En allerlei vrome opmerkingen. Maar die dominee van deze tijd, ik zal nou zijn naam maar niet noemen, die komt er tenslotte toch, blijkt het daarbij, Jona heeft het gedaan. Och, dan komen we nooit verder. Ik heb het gedaan. Die Jona, die huist hier van binnen. En nou lezen we verder. En hij bad tot de Heere en hij zei, och Heere, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voorvluchtende naar Tarsus. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. En hij bad, dat is wat, het staat hier in Gods woord, en hij bad. Datzelfde woord lezen we ook in het eerste vers van het tweede hoofdstuk. En Jona bad tot de Heere zijn God, uit het ingewand van de vis. Maar daar lees ik, en Jona bad tot de Heere zijn God. Wat een verschil. Toen was het een roepen uit de diepte. Toen was het een hangen als het ware, als een goddeloze en een verlorene in zichzelf, aan den eeuwige God des verbonds, de Jehovah Heere, zo is het. Maar nu, och, nu is het zo gans anders. Nu hebben we wel veel woorden, maar weinig inhoud. Toen was het niet waar, daar in het ingewand van de vis, een hangen aan de Heere, en wat kan dan de heerlijkheid en de zoetheid van de naam des Heeren, van het hart van die God, toch nog geweld toen op het hart van zo'n verloren mens, van zo'n arme, die daar smeekt om genade. Maar nu is het anders, want nu is het een twisten met zijn God. Toen een directe kreet, nu een klacht. Maar nu, allemaal woorden. Ledige woorden. Och Heere, was het mijn woord niet. Enzovoort, enzovoort. Lees het eens na. Woorden genoeg. Ben ik het niet voorgekomen? Ben ik daarom niet gevlucht? Enzovoort. Maar het zijn allemaal loze klanken. Ze hebben geen inhoud en ze hebben geen kracht. Onze eigen liefde doet ons twisten met God. Onze eigen liefde die doet ons onszelf zien als de geslagen man. De weg is te hard en God laat ons voor schut staan. Enzovoort, enzovoort. Och, wat kunnen we met onze bidden toch ook de Heere in het aangezicht slaan. Het is wel tot ontdekking, kritiek op zijn wegen en op zijn doen, terwijl wij onszelf rechtvaardigen. Wat loopt het laag af als God ons doorlicht, als we na ontvangen genade eens tussen de schermen gezet worden en we krijgen de foto van ons binnenste eens voor oog. O, God moest toch eigenlijk eens wat meer aandacht aan ons besteden. Ik herhaal nog eens, wij zeggen dat niet, maar het gaat erom wat er in het hart leeft. De Heere die moest toch eens meer denken aan zijn kind en aan zijn knecht. En hoe de wereld daar spot met ons. Hoe we voor spot staan omdat we dat of dat gezegd hebben, het was toch zijn woord. En wat zien we nou van? Deze twist met de Heere die ontstaat telkens weer als we medelijden met onszelf hebben. Als we niets anders hebben te doen dan te verhalen wat de beproevingen nou zoal zijn die we hebben mee te maken. Dat medelijden met onszelf is altijd een aantasting van de ere des Heeren. Gods teerste kinderen zullen het eerst bekennen als op hun plaats zijn dat ze het niet verder brengen en dat ze ook daaraan schuldig staan. En ze zullen zich in Jona telkens weer herkennen. Als we dat niet hebben en we zien niet in die Jona plotseling onze eigen gestalte en ons eigen leven, hou het er dan maar voor dat we stekenblind zijn. Of dat we op dit ogenblik geen ogen hebben om de werkelijkheid te onderzien. Gelukkig wie er zich voor schaamt. Want kijk, in de diepte waar wij ons schamen voor de Heere, waar we het werkelijk mogen en moeten zeggen. Och, daar komt de Heere met zijn dierbaar woord. Zo wonderlijk. Gij mijn schapen, schapen mijn weide, gij zijt mens. En wat is een mens? Dat is een hoopje stof. Een afgevallen schepsel. Gij zijt mensen. Maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Nu hebben wij een God die naar zulke Jona's omziet. En die zulke Jona's zegent. O, dat God met zulke wil te doen hebben. Die de heiligste in de heiligste handelingen den Heere smart aandoen. Wat is dat toch groot en wat is dat wonderlijk. Want immers, wij willen de Heere bepreken en hem de wet voorschrijven. Zo was het met Jona het geval. Want lees maar wat hij hier zegt. Ik wist al van tevoren waarop het uit zou lopen, nietwaar? Ik kwam u voor en daarom ben ik gevlucht naar Tarsis. Zo rakelt de mens maar door. Het mogen dan met niet zoveel woorden gezegd worden, maar het zit toch in het hart. Is het dan wonder dat de Heere juist zijn volk toespreekt als hij zegt, als gij uw handen uitbreidt, dan zie ik ze vol bloed. Verzoening behoeven we van onze allerheiligste daden. Niet alleen van ons spreken, maar ook van ons bidden. Van ons Bijbel lezen. Van ons knielen voor de Heere en sluiten van onze ogen. Hoe vaak zwerven we af naar onze eigen gedachten. Hoe vaak zijn we al vergeten het gebed voordat we van de knieën opgestaan zijn. O, wat wonder dat er dan één in de hemel is die voor de overtreders gebeden heeft en voor de overtreders gestorven is en geleden heeft. Als onze gebeden niet zouden komen op de gouden wierookschaal van de kruis en de zoensverdienst en de voorbeden van die Emmanuel, het waren voor eeuwig verloren, er zou niet één zucht opkomen. Maar nu dat grote wonder, dat al voor iemand iets weet van deze voorbiddende hoge priester, dat hij al bezig is. Ja, dat zelfs uit zijn verdiensten daar een klacht uit de diepte opstijgt. Dat het zijn geest is die een mens stilmaakt en het binnenste van het hart blootlegt. Zodat die mens roept tot zijn God, omdat hem de rust is opgezegd. Omdat hij daar leeft om voor zulke te bidden. En nu zullen ze ook tot zijn kennis gebracht worden. Dan komen ze tot een kennis die wonderlijk is. Dat nu hun gebed nooit als wierook voor de Heere kan komen, voor de God des levens, dan in de wierookschaal van zijn voorbeden. Maar dat nu gebeurt, want daarom leeft hij nu, waar hij altoos leeft om voor ons te bidden. Dag en nacht, o onbegrijpelijk en ondoorgrond voor zulke stumpers en biddelozen en hartelozen. En daaruit ontvangen ze toch gebed en zullen ze toch gezegend worden. En zullen ze het ook weer zingen in waarheid. Mijn been met opgeheven handen klimt voor uw heilig aangezicht. O Heere, zo lees ik verder, ik heb het wel gezegd. Daarom kwam ik voor vluchtende naar Tarsis. Wat doet Jona hier eigenlijk? Jona gaat hier eigenlijk zijn ongehoorzaamheid rechtvaardigen voor God. Dat is toch wat. Na dat alles wat er gebeurd is, we moeten het ons eens even indenken. Hij gedenkt zijn redding uit het ingewand van de vis niet. Hij gedenkt niet de vergeving van zijn misdaden. Het moet goed gepraat worden dat Jona op de troon zat en dat God aan zijn voeten zit. En dat alles omdat hij God wil voorrekenen en narekenen. Als we nou maar begrijpen hoe God handelt, dan kan het wel. Och, we hoeven niet ver van huis te gaan, want al deze dingen die komen we tegen in ons binnenst. Hoe dikwijls ook in het pastoraat en de zielszorg. Dat, maar och, het moet mij ook duidelijk gemaakt worden, anders dan versta ik het niet en wil ik er niet aan. En zo moet de Heer het ook een ander duidelijk maken, maar je mag dan toch proberen dat als nu de tegenslagen er zijn en de klappen vallen, dan zeg ik wel eens, ja, als het nou alles maar net ging, als het nou maar net in het liedje was zoals u het zou willen en zoals het goed voor u was naar uw gedachten, dan leefde God en dan was God een goede tieren God. En langmoedig en groot van ontferming. Maar nou hij handelt met u in tegenheden. En net als bij een kind, een moeder die een gevaarlijk stuk speelgoed of een mes wegneemt. Omdat het kind daarmee niet mag spelen, want het zou zich verderven. En nu de Heere zo met u handelt, en nu wil u er niet aan, want dat doet pijn. En nu heeft God het gedaan. Wij willen God voorrekenen en narekenen. En dan, ja, dan is het goed. En dat doen we met Gods woord in de hand. Let er eens op, dat doen we met Gods woord in de hand. Want Jona had het woord van God aan zijn zij. Hij heeft het woord als het ware aan kunnen halen. Hij heeft met dat woord als het ware tegenover God kunnen staan, als ik het zo mag zeggen, met eerbied gesproken. Want immers, God had zijn woord gezegd dat de Nineviten zouden veroordeeld worden. En de Heere die had gezegd, ik heb het gesproken, daarom zal ik het vervullen. Dan wordt er van een echte profeet gezegd, dat als een profeet het woord verkondigt, dan moet dat komen. Want er staat in Deuteronomium, wanneer de profeet in de naam des Heren zal hebben gesproken, en dat woord geschiet niet en komt niet, dan is dat woord dat gesproken is, niet het woord dat de Heere gesproken heeft. Door trotsheid heeft de profeet dan gesproken. Gij zult hem niet vrezen. Daar staat Jona. Nou is hij voor schut gezet als een valse profeet. Zo heeft Jona dus als het ware het woord dat ze zei, als hij twist met zijn God. Ja, voelt u als nou Jona de goddeloze in zichzelf was geworden. En hij was er nu geheel en al buiten gevallen. En had de Heere God gelaten. Dan had hij zijn eer als profeet er ook aan gegeven. Goed, moet het dan zijn dat ik als een valse profeet voor de dag en voor het publiek kom? Dan moet het maar zo zijn. Ik heb me niet te verdedigen. De zaak is in de hand Gods. En ik laat zoals het is. Laat alles zoals het is. Maar dat kon Jona in dit geval niet. En daarom moest God het eigenlijk ontgelden. Geliefden, zo bemerken we hoe nu altijd weer de eigen liefde eigenlijk de toon aangeeft, tenzij dat de Heere ons er radicaal buiten zet. Of we hebben toch zo weinig besef van de wegen Gods. We hebben ook geen begrip van zijn goedertierenheid en zijn opzoekende liefde. Dat hij nu juist in deze weg komt om genade te bewijzen. Dat achter de slagen en achter de beproevingen zijn eeuwige opzoekende liefde is. Dat hij nu op weg is om nu een ziel van de afgronden te redden. Wat is dat toch een kostelijke boodschap die we wel eens weg mogen geven. Aan mensen die in de nood van hun leven en in de beproeving geworpen zijn. Waarbij al hun verwachting wordt afgesneden. Dat we nu mogen zeggen, o mijn lieve mens. Nu is God toch op weg naar u. Om u te zoeken in zijn eeuwige opzoekende liefde. Want er is geen kwaad bij hem. Had Jona aan die 40 dagen gedacht. Had hij daar meer aan gedacht, dan had het in zijn ziel geweest. O 40 dagen, het is nog mogelijk voor die mens. En het is voor mij mogelijk geweest. Het kan voor hen ook nog. Dan wordt het juist andersom. Maar nu sluit het net toe, omdat hij in zijn eigen liefde aangetast wordt. Och, zo is het ook met mensen. En we hoeven niet ver van huis te gaan. Want dan gaan we onszelf maar bijrekenen. We denken zo klein en zo eenzijdig van die levende God. Dan dreigen we, dan waarschuwen we en dan proberen we met alle strengheid en ernst de dingen der eeuwigheid, van dood en eeuwigheid en van een heilig en een rechtvaardig God die de zonde niet gedoogt toch onder de ogen te brengen. En het is allemaal waar. Het is allemaal waar, maar er wordt wel eens vergeten en vaak vergeten om nu te laten zien dat nu die God al zo in zijn heilig recht verkondigd wordt, opdat hij zijn liefde zou kwijt kunnen. Geef den Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Jongeman, jongen meisje. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. O, daar wordt gedreigd alleen om te brengen tot de behoudenis. De wet die staat in dienst van het evangelie. Het evangelie wordt bediend. Opdat armen die onder de wet verslagen zijn het leven mogen ontvangen. En kijk, en dat had Jona toen niet in de gaten, zoals wij het vaak niet in de gaten hadden. En dan geven we wel ernstige woorden weg, maar de liefde van Christus dringt neer. Ik denk aan Comrie, die ergens geschreven heeft. Ik heb ondervonden in mijn leven dat ik meer door de liefde te prediken, de liefde van Christus, gewonnen heb, zielen gewonnen heb, dan wanneer ik met de gestrengheid van de wet kwam. En niet dat de wet niet gepredikt moet worden. Wie Comrie kent, die weet wel hoe hij de dingen recht zet en Gods deugden verheerlijkt en zijn heilige gerechtigheid en majesteit verkondigt. Maar hij bedoelt er dit mee, dat wij zo weinig begrip hebben van die opzoekende liefde Gods en dat we eigenlijk daarvan branden moesten om nu hem voor te stellen in al zijn heerlijkheid en al zijn dierbaarheid. En als we nou iets van hem geleerd hebben, om dan hem niet te verdenken en klein te maken tegenover onze naasten, of dat we meer in de eenzaamheid tussen God en onze ziel ons uit mochten starten en onze klachten voor zijn aangezicht brengen, om nu goed van hem te spreken in de tegenwoordigheid van anderen, om te laten zien dat hij nu in die weg van nood en van kommer toch niets anders wil dan zijn eeuwig liefdehart aan een verloren zondaar kwijt. Maar er moet plaats voor hem komen, er moet behoefte geboren worden, een honger en een dorst gewekt, opdat we achter alles wat ons nu benauwd en waarin wij neergeworpen worden en waarin misschien onze ledematen van ons gescheurd worden of ons kind van ons ouder hart wordt weggerukt, dat we nu in die weg geleid worden, dat de Heere meer aan ons kwijt wil dan dat we ooit van hem gezien hebben, meer ons schenken wil dan dat we kwijt zijn. We lezen verder nog even Jona, die zei: ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouw hebbende over het kwaad. Moet u toch eens deze woorden eens even wegen. Ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Dat wist Jona en toch wist hij het op dat ogenblik niet. Hij leefde er niet bij en dan weten we het niet. Als we niet bij leven, dan is het niet waarheid in het binnenste. En dan gaan we de dingen allemaal omkeren. Dan gaan we waarheden zeggen. Ja, dat komt veel voor. Waarheden zeggen. En die zijn toch een leugen in onze rechterhand. We kunnen met gereformeerde woorden, om zo te zeggen, heel ongereformeerde zaken beweren. Ik zal een voorbeeld geven. Daar heeft iemand ons verongelijkt en we staan in ons recht. Het is een zware belediging aan ons adres. En wat is nou die reactie? En misschien hebben we het wel gezegd ook. God zal het zien hoor. God zal het zien en zoeken. Denk erom. Is het waar? Ja, het is waar. Maar weet je wat we vergeten? Om de knieën te buigen. Want we hebben geen erg in die God die het kan zoeken op een wijze heel anders dan we gedacht hebben, want hij kan die mens in het hart grijpen. En dan hebben we nog geen eens de knieën gebogen om te vragen of God zo het wilde bezoeken en zo het wilde, zich wilde verenigen. Die zoete wraak van zijn eeuwige opzoekende liefde om die man of die vrouw, die jongen, dat meisje in het hart te grijpen tot bekering, daar hebben we dan geen erg in. Daar zitten we toch zelf ergens tussen. Zo zitten we daar nu altijd mee te modderen. En dan komt de Jona zo ver. En dan komt een kind van God, de knecht des Heren, zo ver dat hij zegt: och Heere, neem nou maar mijn ziel. Dan wil Jona naar de hemel. Dan wil hij op deze wijze naar de hemel. Hij wil niet meer op zijn post blijven. Hij wil afgelost worden. Want het wordt hem allemaal te zwaar. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij. Want het is me beter te sterven dan te leven. Deze beden komen we meer tegen in de Bijbel. Ik denk aan Mozes. Maar daar was het anders, nietwaar? Mozes wilde sterven voor dat volk dat het verzondigd had. We laten dat nu rusten. Maar nu hebben we daar straks gelezen de geschiedenis van Elia. En daar ontmoeten we ook zoiets. Hè? Neem nu, Heere, mijn ziel, toen Elia daar lag onder de jeneverboom. Maar let nu eens op de tegenstelling, want het is toch ook wonderlijk. Elia, die bad daar, neem nu, Heere, mijn ziel, hij wilde sterven, want hij zag geen vrucht op zijn arbeid. En Jona, die is hier levensmoe, omdat zijn prediking juist zo'n uitwerking heeft gehad. Net het tegenovergestelde. En nou zijn ze allebei deserteurs. Allebei willen ze van de post af. En willen ze dat ze zomaar thuis gehaald worden. De hemel als een wijkplaats, maar zo krijgen ze het niet. En dan brengt de Heere ze terug op hun post. Want alleen de dienstknecht die waakt en die op zijn post staat met geheven voet, die zal op de rechte wijze naar het vaderland uitzien. En die zal ook straks afgelost worden. Niet als onze tijd er is, maar als Gods tijd er is. En als we, gelijk een David, de raad hebben mogen vervullen. Zo zal de Heere gelukkig niet toegeven aan de levensmoede wens van zijn kind of van zijn knecht. Maar hij zal zich een worstelaar betonen tegen de zijne. Om ze ook in deze weg weer op een post terug te brengen. Och, er kan bij Gods kind een hemelverlangen zijn. O, dat is een zalig voorrecht uit God. Naar God heen. Dan hoor ik Paulus zeggen dat hij wel wenste ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar we begrijpen goed dat dat heel anders ligt dan dat het hier bij Jona ligt. Want Jona wilde van zijn post af. O, wat is er toch een getrouwe God die weer terugbrengt. Die een deserteur terugroept. En hem laat gevoelen en beseffen dat het zo niet kan. Wat een trouw en langmoedigheid des Heren. En wat een geduld. En dan komt de Heer niet met een bittere geesel. Maar dan komt hij met de roede die gesneden is uit de wonden van Christus. Is uw toren billijk ontstoken? Proeven we niet in deze vraag. De liefde Gods, hij doet ons niet naar onze zon. En hij vergeldt ons niet naar onze overtredingen. Maar ze worden verzoend. Ze worden bedekt. Het gaat niet buiten het recht om. Het gaat ook in de weg van de orde. Maar zo zal hij ze nog genadig zijn. En zo komt die ontwapenende vraag. Dan houden we geen wapen meer over. Als de Heere met zijn liefde komt. Als hij zich stelt tegenover de zijne. En hij zegt. En is nu uw toren billijk ontstoken, Jona. En daar die liefde van zijn hart doorheen klinkt. Dat hij het toch met zulke nog wil uithouden en volhouden. Om Christus wil. En dat alleen het uit Christus en door Christus ook kan. Dan zal er beschaamdheid des aangezicht zijn. Zo maakt de Heere waar. Ik zie hun wegen. En ik zal ze genezen. Die eeuwige God. Die zo getrouw is in al zijn werk. Die laat dat werk nooit varen. Daarom mag ook Gods kerk opzenden de beden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. En de bede die gaat op wat wij samen zingen. Psalm 143, de versen 2 en 11. Amen. Wil uw knecht door schuld verslagen. O Heer, niet voor uw vierschaar daar. Want niemand zal in dat gericht, dat zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En dan het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijft van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. 2e en 11e vers van Psalm 143. Zoeken wij Gods aangezicht in dankgebed. O Heere, zo was uw woord wel diep vernederend voor een mens, een kind. Wat huist er in het binnenste, als dat blootgelegd wordt en voor ons op tafel uitgestald wordt, zal het beleden worden dat wij vele vonden hebben gezocht, dat wij onrein zijn van het hoofd tot de voeten toe, dat er niets geheels aan ons is, maar dat in alles die zelfliefde en die eerzucht altijd weer ons parten speelt en dat de heiligste verrichtingen voor uw heilig oog niet kunnen bestaan. Dat gij zelfs van het gebed moet zeggen dat als onze handen uitbreiden, ze vol bloed zijn. O Heere, dat wij het verstaan mogen, laat het ons zien, opdat wij ons wegschamen voor uw aangezicht. En alzo ontdekken heerlijkheid in die ene volmaakte, die waarlijk u behaagd heeft, omdat hij in alles, tot in het diepste van zijn leven, heilig, onnozel, onbesmet en afgescheiden van de zondaren was, en alzo een volkomen verzoening heeft aangebracht, en dat we nu alleen in die Christus aangezien voor u kunnen bestaan,
En dat we ook alleen uit hem gezegend worden, door zijn geest die in alle waarheid leidt. Maar dan schrijven we onszelf af. En nu is dit het leven van uw kerk en van uw kind, om zichzelf te leren afschrijven, telkens weer opnieuw en te verstaan en te beleiden, dat we het nooit beter maken, maar altijd weer in diezelfde zonde vallen. En dan hebben we het bedreven voordat we er erg in hadden. Dan zien we het plotseling, maar dan is het gebeurd. Dan is het te laat, we komen net achteraan. Och, Heere, wil nog genadig ons in uw lieve Zoon bezoeken met uw heil. Laat het licht van uw geest stralen in onze hart, opdat wij verlichte ogen hebben om op hem te zien. Om nu niet in onszelf te zoeken naar enige deugd en gerechtigheid, maar alleen te zien naar hem heen, opdat we in het zien op Jezus zegen mogen wegdragen. Daarin wordt gij verheerlijkt in uw welbehagen en in uw liefde, en Christus in zijn middelaars heerlijkheid, en de geest als de geest der waarheid en der vertroosting. Schenk ons die genade en geef ons in teerheid alzo op hem te zien en een goed woord van hem uit te dragen. Neem alles weg wat niet naar uw wil is en doe verzoening over onze zonden. Trek ons aan zijn voeten voor het eerst of bij vernieuwing. Geef ons weder de vreugde des Heils en de vrijmoedige geest ondersteunen ons, opdat wij de zondaar uw wegen mogen leren en hij zich tot u bekeren en moed scheppen uit onze behoudenis. Gedenk ons zo in de vergeving der zonde. Wil met ons zijn en met ons blijven, ons dragen in uw goedertierenheid. Wil ons begeleiden in deze avond verder in de nacht, omringen met uw gunst, ons sterken en schragen. En och, Heere, als we dan niets meer hebben en als we het nu niet meer kunnen, dan weet gij wel hoe het moet. Zo dragen we ook die broeders op aan uw troon, die met die benoeming voor uw aangezicht mogen verkeren, och dat het zo mag zijn, dat zij het niet meer weten en niet meer hebben, maar dat ze het alleen aan u moeten overgeven en aan u mogen verliezen, om alleen in u het einde te vinden. Dan vinden ze ook het begin van alles en kunnen ze niets anders doen dan stamelen. Heere, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Gedenk ze zo en geef nog dat er gebed voor ze mag zijn aan de troon uwer genade, ook in het midden der gemeente, opdat we met elkander de zaak der kerk mogen dragen voor uw aangezicht. Want gij wilt er van de huizen Israëls om gebeden worden. Hoor ons om Christus willen. Amen. Zingen we nu tot slot Psalm 141, het derde vers. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Het derde vers van Psalm 141.
Verhef uw harten naar boven, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.